heb je dus een economisch systeem gecreëerd met groeidwang. Wat moet blijven groeien, terwijl het niet bijdraagt aan well-being, dus ook aan de sociale kant niet, en terwijl het de aarde verder vernietigt. Nou, dat lijkt me niet echt een houdbaar model.
Welkom bij Money for Change, de podcast waarin we relevante ontwikkelingen en de rol van geld in het creëren van een eerlijke en duurzame wereld bespreken. Uiteraard willen we ook dat jij deel uitmaakt van dit gesprek. Ga naar de link in de show notes om jouw vraag of idee met ons te delen. Laten we beginnen. Welkom bij Money for Change. Vandaag gaan wij het hebben over hoe we de economie transformeren voor duurzaamheid. En als ik zeg economie, dan bedoel ik niet waar we goederen en diensten produceren, kopen en verkopen, maar het vakgebied, de studie, hoe denken we erover? We doen dat met een echte expert en een expert die jullie goed kennen. En dat is namelijk Hans. Hans, welkom.
Dankjewel.
Sinds vrijdag mag jij jezelf een dokter noemen.
Hooggeleerd.
Ja. Van harte gefeliciteerd. Je hebt je PhD verdedigd. Anna is de andere gast vandaag. Anna, welkom.
Iets minder hooggeleerd.
Kan nog komen. Wij waren er allebei bij. Bij Defensie in Rotterdam. Dat was mooi om te zien. Vandaag gaan we jouw onderzoek uitpluizen. Horen wat je precies hebt gevonden. Voor we erin duiken. Nieuws. Er is weer van alles gebeurd afgelopen week. Wat hebben jullie gezien?
Ja, de dokter was druk met andere dingen, dus ik heb even de kranten doorgespit. En ik heb hoopvol en minder hoopvol nieuws om met dat laatste te beginnen. Afgelopen week was de VN-Oceanenconferentie in Nice. En het doel was om daar de High Seas Treaty te ratificeren. En dan wilden ze het 30 by 30 target tekenen. Het idee is om dan 30% van de oceanen in 2030 te beschermen. Dat gaat om de biodiversiteit beschermen, maar ook zeegebieden aanwijzen die we moeten beschermen en regels
dat
maken.
Dat past bij het natuurtarget dan toch? Er is namelijk ook al een 30 by 30 voor natuur.
Dat zou kunnen, ja. Als jij het zegt, geloof ik jou ernst. Ja. Hans?
Ja, dat is Montreal-akkoord over biodiversiteit in 2023, denk ik, uit mijn hoofd.
Dat zou goed kunnen. Ja. Maar dat zou heel mooi bij passen als het ook voor oceanen gaat gelden.
En in ieder geval, Macron heeft heel hard zijn best gedaan om te zorgen dat tenminste 60 landen dat zouden ratificeren. Want dat is nodig om het echt juridisch bindend te maken. En dat is niet gelukt. Dus er zijn uiteindelijk maar 50 landen, geloof ik, die het hebben geratificeerd. En Nederland was een van de landen die dat dus niet heeft gedaan. En voor mij toont dat eigenlijk twee dingen. Eén, dat we als Nederland de kantjes ervan aflopen. En ik vind het echt gênant en vervelend. En ik denk, wat kunnen wij daaraan doen met elkaar? Dus moeten we nog meer de druk opvoeren. En het andere is ook, want waar het onder andere over ging, was over diepzeemijnbouw. En er zijn blijkbaar, hoe heet dat, mangaanknollen. Waar blijkbaar zeldzame metalen in zitten die je kan gebruiken voor accu's van auto's, elektrische auto's. Ja. En het toonde mij ook dat onze duurzaamheidstransitie ook niet alleen moet gaan over het vergroenen van de huidige economie zoals die nu is. Omdat dat dus gewoon niet werkt. Want daarmee gaan we de natuur alleen maar meer uitputten. Dus
ja, precies. Want die zeldzame metalen die wil je eigenlijk mijnen om voldoende hernieuwbare energie te kunnen maken. Hè? Dus inderdaad elektrische auto's en dergelijke.
Ja.
Maar diepzeemijnbouw is gewoon ontzettend intensief. Dus heel groot risico dat je biodiversiteit behoorlijk kapot maakt.
Dus vergroenen mag niet ten koste gaan van verblauwen. Dat is dan de tagline die ze hier hadden moeten gebruiken.
En dus ook dat die transitie moet gaan ook over OV en over andere manieren om samen te leven om te voorkomen dat we de aarde verder uitputten.
Specifiek over dit verdrag heeft onze collega Mattia een goed stuk geschreven. Dat zullen we even bij de show notes zetten voor mensen die er wat meer over willen weten.
Misschien ook nog, want wat er altijd gebeurt met dat soort conferentie komt ook al een heleboel onderzoek uit om de urgentie. En dat was. En een van die onderzoeken vorige week liet ook zien dat de oceanen sneller verzuren. En dat we hebben de planetaire grenzen, de planetary boundaries. En we wisten al dat 6 van de 9 eigenlijk overschreden worden. En we zitten nu dus op 7. Dat was ook het nieuws van vorige week. En dat is best wel alarmerend. Te meer omdat er vrij weinig uiteindelijk uit is gekomen.
De final countdown,
En is dat overschreden voor altijd of kunnen we er nog?
Ja, met deze kunnen we volgens mij wel terug. Maar ik ben een simpele econoom. Ik weet niet hoe snel je dan weer terug kan komen.
Nee, en volgens mij is ook hierbij wel een risico op kantelpunt. De koraal sterft af doordat het water zuurder is. Ja. En of het koraal nou terugkomt als het oceaan minder zuur wordt.
Ja.
En je hebt altijd twee dingen. Dus van wat kan je het probleem zelf wegnemen en hoe snel herstelt dat? Dus kunnen de oceanen minder snel of minder zuur worden, maar is de schade die daardoor al is ontstaan, kan je die nog terugdraaien? Dat zijn twee verschillende dingen.
Ja. Het hoopvolle nieuws ben ik wel aan toe, Anna.
Heb ik ook gewoon bij me. Gisteren was opnieuw het grootste protest in 20 jaar. Dus dat was een maand geleden al. Toen kwamen er 100.000 mensen samen in Den Haag om een rode lijn te trekken. Die waren woedend op onze overheid die medeplichtig is aan een genocidaal regime. En gisteren gebeurde dat weer. En toen kwamen er 150.000 mensen opdagen.
Ja.
Dat was bijzonder. Ik heb teruggekeken ook naar de protesten in de afgelopen jaren. En dan zag ik dat de kernwapenprotesten, die waren volgens mij 400.000. Dus dat is echt nog wel flink meer. Dat was in de jaren 80.
Ja.
Maar dus de afgelopen 20 jaar het grootste wat er is geweest. En wat ik daar mooi aan vind, hè, dat is natuurlijk belangrijk om een signaal af te geven, om het publieke debat te beïnvloeden. Maar wat mensen vaak vergeten is dat het ook een plek is om elkaar te ontmoeten.
Mm-hmm.
En dus ook een begin is van meer, van samen acties ondernemen, waar activisten en mensen met dezelfde waarden elkaar ontmoeten en dan samen aan bewegingen gaan bouwen. En dat vinden wij als Triodosbank natuurlijk ook belangrijk.
Ja.
Misschien om daar nog aan toe te voegen. Afgelopen weekend was in Amerika natuurlijk ook voor het eerst echt grootschalige protesten tegen koning Trump. Hè? Dus de autocratie en de manier waarop hij dingen doet, dat leidt natuurlijk tot steeds meer protesten. En ik denk dat je dat ook moet zien als misschien toch wel, het is soms verschrikkelijk, maar als hoopvol teken, dat mensen echt wel massaal, miljoenen mensen in opstand komen.
Ja. Je ziet tegenbeweging. Voor de luisteraar die het nieuws misschien niet heeft gelezen, Hans zegt koning Trump, omdat dat eigenlijk de titel van het protest was, hè? No Kings.
Ja.
Dus Trump moet zich minder gaan gedragen alsof hij de koning is en meer alsof hij een president is.
Ja.
Ja.
Je hebt nog rood aan, Anna, dus het heeft je echt geïnspireerd. Dat is mooi om te zien.
De rest van de maand doe ik dat.
Het is heel hoopgevend nieuws. Het derde nieuwtje, en dat is ook heel hoopgevend. Er is een boek gepubliceerd. Transforming Economics for Sustainability. From Incremental to Radical Change. Dit is het PhD van Hans.
Ja.
Eigenlijk bestaat het PhD uit een pleidooi voor radicale verandering in de macro-economie. Dus heel fundamenteel, best wel theoretisch. Even in 3 zinnen, Hans, als jij het zou moeten samenvatten. De moeilijkste vraag in het begin.
Als ik het zou moeten samenvatten, is het, nou ja, het is wat jij al zei, een pleidooi om beter na te denken, en dus vooral nog maar beter na te denken over wat zijn nou de echte waarden in de samenleving en hoe kan je een samenleving dan zo vormgeven dat die waarden tot zijn recht komen.
Mm-hmm.
En met waarden bedoel ik dus van wat vinden wij als mensen belangrijk. En het is dus wel uiteindelijk met mens als uitgangspunt.
Ja.
En hoe we de economie daartoe moeten structureren.
Ja, dat met organiseren bedoel ik dus het organiseren van een samenleving.
Ja.
En dat is dus niet alleen maar van hoe gaan we spullen produceren of hoe gaan we winst maken. Het is breder dan dat.
Ja, en ook waarde, dat gaat niet alleen maar over vinden we vrije tijd of werken belangrijker. Maar het gaat ook om vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat toekomstige generaties nog voldoende vruchtbare landbouwgrond hebben.
Ja.
Dat is een van die waarden. Dus op een heel fundamenteel niveau.
Ja. Ja.
Het is heel breed en dat is misschien ook wel passend. Want heel veel PhD-studenten zijn natuurlijk in de 20. Staan aan het begin van een carrière die misschien academisch wordt. Jij bent al hoofdeconoom. Je werkt al 30 jaar in allerlei onderzoeksfuncties. Iets minder. Bijna 30 jaar. Laat begonnen, Hans. Maar waarom wil je een PhD doen?
Nou, uiteindelijk is denk ik de basis vragen die je hebt, tenminste voor mij. Ik ben al heel lang bezig als toegepast onderzoeker. Allerlei dingen, vraagstukken. En uiteindelijk ben je op zoek naar de echte antwoorden. En dan helpt het om een focusrichting te hebben om dat te gaan doen. Hè? Dus, mm-hmm. En dat is voor mij een reden om dan een proefschrift te schrijven. Dat is denk ik ook wat mijn promotor zei in zijn praatje van oké, nou gaan we niet meer hebben over de onzin. Nu gaan we proberen de echte vragen te beantwoorden.
Ja. Dus dit PhD zijn ook in zekere zin de meest fundamentele vragen na bijna 30 jaar werk in economisch onderzoek.
Waar je als ik mijn eigen weg daarin heel kort beschrijf. Ik ben opgeleid als traditioneel econoom. Ik heb ook jarenlang gewerkt met modellen, met andere dingen. Gewoon economische vraagstukken. Maar op een gegeven moment dan denk je van dat klopt niet helemaal. Dan ga je er van alles over lezen. Dan ga je bij Triodosbank werken in mijn geval. En dan mis je bepaalde dingen. Dan ben je op zoek naar antwoorden. En ik denk dat op die zoektocht is het heel mooi om een proefschrift te kunnen schrijven. Omdat je dan die academische verdieping daarbij hebt.
Ja.
Niet dat ik de antwoorden heb gevonden, maar
nou, je hebt een aantal
aanzetten
antwoorden,
toe.
Een aantal antwoorden heb je volgens mij wel gevonden. We gaan het boek langzaam induiken en we beginnen gewoon bij de kaft. En de kaft, daar kunnen we wel een plaatje, denk ik, van bijvoegen op de een of andere manier. Dat is een zee met daarin 3 eilanden. En die eilanden die komen terug in de inleiding, die komen terug in de conclusie. Belangrijke metafoor. Kan je die uitleggen? Waarom 3 eilanden?
Ik begin mijn introductie met Robinson Crusoe. En Ik neem aan dat de meeste van jullie dat verhaal wel kennen van William Defoe, dat er op een strand op een eiland en probeert daar zijn levensonderhoud te voorzien. Die metafoor wordt vaak in economische tekstboeken ook gebruikt als een soort begin van, hey, dit is een economie. En dan, dus je hebt schaarse hulpbronnen en daarmee moet je in je eigen welzijn voorzien. En later komt vrijdag zijn hulpje er nog bij en dan kan je allerlei dingen van maken. Dat gebruik ik als eerste. Maar een eiland is ook in mijn ogen de economische wetenschap in sommige opzichten. En er zijn andere eilanden. Er zijn andere eilanden en die drie eilanden op de kaft, die geven een economisch eiland weer, een ecologisch eiland, dus de natuur, en een sociaal eiland.
Mm-hmm.
En wat ik in een aantal andere hoofdstukken, in hoofdstuk 3 ook zeg, is van, hé, maar al die mensen die bezig zijn met die eilanden en die erover nadenken, die praten ook niet met elkaar. Die zien het als een soort geïsoleerde wetenschappen. En je moet die eilanden dus theoretisch, hè, dus als wetenschap dichter bij elkaar brengen, maar ook in hoe je kijkt naar de samenleving.
Ja.
En wat ik in het praatje vooraf aan mijn verdediging heb verteld, is van ja, uiteindelijk moet je dus bruggen bouwen. Dus, kijk, daarom staan op de kaf staan alleen maar bootjes en geen bruggen. Daar heb ik een hele discussie over gehad. Moeten daar dan bruggen in staan?
Ik kijk nu op de achterkant, maar daar staan ze ook nog niet.
Nee, die bruggen die zijn er gewoon vaak niet. En dan merk je dat het hele geïsoleerde velden zijn van ja, maar dit moet. En dat is natuurlijk, en dat is natuurlijk vrij ambitieus. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen over nagedacht al. Maar alleen als je een geïntegreerd, een holistisch perspectief, een drie-eenheid heeft, zijn dat betreft. Als je zo naar de wereld kijkt, pas dan is het ook economisch relevant. En voor mij is dat economische wetenschap.
Ja.
En dat vond ik ook mooi aan jouw verdediging. Dat ook in jouw commissie bracht je dat ook in praktijk. Want daar zaten niet alleen economen, daar zat ook een filosoof, daar zat ook een socioloog volgens mij. Ja.
Er zat een socioloog, twee filosofen, een econoom, een finance, twee finance mensen.
Uh-huh.
Dus het was een heel breed spectrum.
Zij vonden dat zelf heel divers, gebruikten ze. Toen zag ik net iets te veel witte mannen om dat echt divers te noemen. Maar het was in elk geval interdisciplinair.
Ja.
En daarmee bracht je de kritiek in de praktijk.
En jouw hoop aan die eilanden is dus dat er tussen het sociale eiland, het economische eiland en het ecologische eiland, dat hoe die nou verbonden zijn, dat dat duidelijker wordt. En dat de mensen tussen die eilanden ook beter met elkaar gaan praten.
Nou ja,
dat zo samenvatten.
En dat is misschien de diagnose van. En daar begint mijn proefschrift ook eigenlijk mee. Van als je de economie geïsoleerd is, dus als je alleen maar naar dat eiland kijkt als zijnde dat het een eiland is. En vergeet dat je uit de natuur een heleboel haalt. Of dat instituties en sociale samenhang in de samenleving ondersteunend zijn of superbelangrijk zijn voor die economische productie. Als je dat niet beseft, als je daar niet over hebt en dat gewoon als een gegeven beschouwt, dan maak je zulke fouten bij het begin van je analyse.
Mm-hmm.
Daar begint de proefschrift natuurlijk mee. Van, hey, maar hoe kan dat in godsnaam?
Ja.
Dat we dat doen. Terwijl er zoveel slimme mensen over die samenleving en over economie hebben nagedacht. Dat is toch wel een soort verwondering. Misschien is dat ook wel waarom ik dit de vraag was die mij bezighoudt. Dat je op een gegeven moment niet snapt dat zoveel slimme mensen, die zien wat er in de wereld gebeurt, dat die niet nadenken en reflecteren op hun eigen analysekader. Hoe kan het in godsnaam dat we dat niet meenemen?
Ja, dat zeg maar academisch en beleidseconomen zich te weinig bewust zijn van wat eigenlijk de ecologisch en sociaal voor nodig is om überhaupt die economische activiteit te hebben op de manier zoals we dat nu doen.
Ben je daar eigenlijk een beetje achter gekomen hoe het komt dat ze dat niet meenemen? He? Jouw kritiek is dat ze dat wel moeten doen en je doet daar een voorstel voor. Maar snap jij hoe het komt dat er zo'n kokervisie altijd is geweest?
Nou, het is best wel confronterend af en toe. En dat weten jullie ook wel van mij. Dat je uiteindelijk gaat het over wereldbeelden. En dat begin ik in hoofdstuk 2 mee. En dan citeer ik Herman Daly. Herman Daly is de grondlegger van de ecologische economie. En die zegt van, duurzaamheid zit niet in de pre-analytische visie van economie. En met pre-analytische zit het dus in je onderliggende aannames, in je onderliggende waarden, voordat je begint met je analyse. Je neemt gewoon dingen aan.
Ja.
En een van die aannames die daar super essentieel in is, is van natuur en sociaal kapitaal. Dus we gaan daar nog wel uitleggen. Maar alles is vervangbaar door geld. Dat is eigenlijk een kernaanname in de economie. Dat nemen we gewoon aan. En dus er zijn er wel een aantal meer aannames, waardoor je gewoon zegt, het is geen probleem. Want voordat wij beginnen met onze analyse, stellen wij al dat het geen probleem is.
Ja.
Of dat we het kunnen oplossen binnen... En met het bedoel ik dan elk duurzaamheidsprobleem... dat we dat kunnen oplossen binnen de economie.
Ja, er is niks wat nooit op mag raken voor de economie... in die pre-analytische visie.
Nou, en dan je aanname zegt van... en als het opraakt, is er altijd een substituut. En de markten doen hun werk en bedrijven regelen dat.
Ja.
Dat zijn eigenlijk de onderliggende aannames.
Ja. We kunnen ons overal op aanpassen.
We kunnen ons altijd aanpassen en de markt is het meest efficiënt. En efficiëntie is ons belangrijkste criterium en daarom doen we dat zo.
Ja.
Mm-hmm. En dat, daar ben ik dus echt een aantal jaren mee bezig geweest. En ik ben er nog af en toe best wel verbaasd over.
Ja, want je hebt gewoon maar één aarde. En als je oceanen zijn verzuurd, dan krijg je die niet meer.
Nou, tegelijkertijd lees ik ook wel in jouw proefschrift... heel veel van die aannames die zijn gedaan in een tijd... dat ze een stuk redelijker leken. Want de duurzaamheidsproblemen die wij nu kennen... die waren er toen nog niet.
Ja, misschien moet ik even... Nou,
Club van Rome is de jaren 70.
Nee, maar de aannames van dit soort modellen nog zijn eerder. Ouder dan dat. Sommige van die aannames zijn echt veel ouder dan Limits to Growth ook. Dus dan heb je het echt over wel 150 jaar geleden, begin 19e eeuw. Sommige eind 18e eeuw, dus...
Ernst heeft duidelijk mijn proefschrift gelezen.
Ja, ik moet wel.
Ja. Dat wist hij al. Ja, nee, dat is verplichte kost voor iedereen hier. Maar nee, dat was ook mijn ontdekking. Wat er eigenlijk gebeurt met alle wetenschap, maar dus ook met de economische wetenschap. Er zijn problemen. En dat kan een virus zijn, maar voor economen is het van... Wat gaat er mis in het economische systeem? En reflecterend op de problemen van de tijd vindt theorievorming plaats. En dat denk voor de neoclassieke synthese, dat is eigenlijk de standaard economie, zoals het op middelbare scholen en de eerste jaar universiteit wordt geleerd. Daar is een defining moment, is eigenlijk de jaren 30, dus de grote depressie geweest. Waar de slimste mensen van die tijd, zoals Schumpeter, Keynes en ik kom dan ook met...
Slimste sociale wetenschappers van die tijd.
De slimste sociale wetenschap, ja, nee, absoluut. En Polanyi, om maar een andere held te noemen.
Kaletsky.
Die waren heel erg dus bezig met hoe kan het zo zijn dat die economieën in depressie komen met alle werkloosheid, absolute armoede tot gevolg. En waren dus vooral aan het nadenken, hoe kunnen we dat oplossen? En waren dus vooral bezig met productie, met hoe kan die economie zorgen dat er genoeg banen zijn, dat er genoeg spullen kunnen produceren. En dat heeft geleid tot een absolute dominantie van een soort synthese van die ideeën. Vanaf na de Tweede Wereldoorlog wat uiterst gerold met Marshall hulp. Met hoe we de statistieken bijhouden. Dat is allemaal gericht op productie. Productie en consumptie als zijn het belangrijkste in die tijd.
En groei.
En dus ook groei. Wat in die tijd volstrekt prima was. Maar zo zijn ook uiteindelijk economieën ingericht. En dus duurzaamheidsproblemen aan de ecologische kant. Die deden er niet toe. En dat is ook logisch. Want die waren ook totaal onzichtbaar in die tijd. En je hebt het over de Club van Rome. We hebben natuurlijk ook nog eerder publicaties gehad. Zoals Rachel Carson over Silent Spring en andere. Maar voordat dat soort dingen doordringen. En Herman Daly, die ik al eerder noemde, is al in de jaren 70 begonnen met een soort gelijke analyse. Maar dat is het rare. Dus dat we al bijna 50 jaar ook in theorievorming een heleboel van dit soort dingen zien, is dat de mainstream zo sterk is in het economisch denken, maar zeker in beleid en in instituties.
Ja.
En dus heel traag reageert op het moment dat we nieuwe dingen...
Nou, of een heel sterk paradigma is. Dat is mijn uitleg. Dus een heel sterk verhaal, wat super verleidelijk is voor mensen in het hier en nu. En waar we ook aan verslaafd zijn. Wat we geïnstitutionaliseerd hebben. Dus wat in alles terugkomt.
Ja.
En dat is het verhaal van... markten zijn heilig en zorgen voor welvaart. En als we...
We hebben groei nodig om welzijn te garanderen voor mensen.
We hebben altijd groei nodig om welzijn, wat trouwens ook klopt, gegeven hoe we het hebben ingericht. Ja. Er zitten een heleboel van dat soort elementen in, maar ook van, we moeten gewoon geld verdienen. En als sommige mensen heel veel geld verdienen, is het niet erg, want dan druppelt het wel naar beneden. Allemaal dat soort dingen waarvan we ook empirisch weten dat het niet klopt. Is wel een mooi verhaal.
Maar ergens vind ik dat zo zorgwekkend. Want dit zouden volgens mij de briljantste mensen moeten zijn, toch? Die aan die universiteiten zitten, die hun leven mogen wijden aan kennisvergaring en het toetsen van je eigen ideeën. En blijkbaar, zelfs als het breder wordt aangekaart, duurt het super lang voordat...
Ja, maar dat komt dus denk ik ook heel erg, omdat, zoals Hans net zei, die pre-analytische visie. Dus als iets niet in de basis van je model zit en het wordt wel een groot probleem, dan is eigenlijk het enige wat je kan doen, beginnen met een ander model. Maar dat is dus alsof je een kasteel hebt gebouwd met z'n allen en daar steeds een uitbouw van ramen toevoegt. maar dan ineens met z'n allen moet zeggen, jongens, we gaan dit kasteel uit, ja, maar het is en we gaan een ander kasteel bouwen.
Precies, maar het is nog anders met het kasteel, want iedereen staat in het kasteel en de slimste wetenschappers staan op die torens. Ja. En dan wordt hen verteld van, ja, het is leuk dat jullie op die toren staan, maar wel van het verkeerde kasteel.
Ja.
En dat beperkt natuurlijk wel elke verandering. En plus nog een andere, al die torens in de wetenschap, in de economische wetenschap, er zitten ook geen bruggen tussen die torens.
Nee, die respecteren elkaar volledig.
Dus iedereen is super gespecialiseerd in maar een klein deeltje van de economie zelfs. Ja. Laat staan van wat ik in mijn commissie had van allerlei verschillende disciplines. Waardoor echt super slimme mensen voor hun carrière bezig moeten zijn met nog meer detail, nog meer in de niche proberen te publiceren. Dat is de dwang die ze hebben, waardoor er tijd voor reflectie en nadenken over het grote geheel ook bijna niet is.
Mm-hmm.
En dat vinden mensen ook heel raar als je dat wil. En dat is ook weer een van mijn verbazingen. Ik ben gewoon begonnen. En dat is nog even teruggekomen bij het begin. Dat is het voordeel als je op latere leeftijd een proefschrift schrijft. Ik onderzoek iets wat ik zelf interessant vind. Dat gebeurt natuurlijk bijna nooit met de proefschrift. Als je net klaar
bent. Want je moet passen in een bestaand.
Want je moet passen en je wil een academische carrière dan. Als je daaraan begint. En dan is dit niet het traject voor een voor de hand liggende academische carrière.
En eigenlijk zeg je dus ook dat die hyperspecialisatie in de academische wereld ook niet helpt om nieuwe theorieën te verzinnen. En om eigenlijk die nieuwe wereld voor te stellen waar wij zo naar op zoek zijn met z'n allen.
Nou, ook daar gelden vested interests. Ja. Ja, dus daar is heel lastig als je dan iets gaat. Ook de meest originele artikelen in het verleden, die waren vaak vrij moeilijk te publiceren door slimme mensen. Omdat het niet past in het regime. Dus de editors van een journal, die, ja, dat is gewoon anders. Dat is raar, waarom zou je dat doen?
Te origineel.
Ja. Ja. Dus het is eigenlijk een wonder dat jij vrijdag het doctoraat hebt ontvangen.
Nou, wonder weet ik niet. Maar het was, dat zeiden ook alle commissieleden vrijdag, dat is wel een ander soort proefschrift.
Het was wel heel divers. We gaan daar nog iets verder induiken, want we hebben het nu gehad eigenlijk over wat voor een mainstream theorie er is. Een pre-analytische visie waar eigenlijk natuur en sociaal maatschappij niet echt in zitten. Ook over de geschiedenis van het economisch denken. Maar Hans heeft eigenlijk een alternatief voorstel gemaakt. Een conceptueel model, dat heeft hij ook empirisch getoetst. En daarna komen beleidsvoorstellen. Hans, dat model, conceptueel, hoe ziet dat eruit?
De drie eilanden natuurlijk. Hè? Dus we hebben, dan hebben we het over kapitalen, noemen we dat. Mm-hmm. Dat noemen we economisch. Dus eigenlijk voorraden natuur. Voorraden sociaal kapitaal. En dan moet je je voorstellen solidariteit. Hoe de sterke instituties zijn in een land. Hoeveel vrijheid je hebt als dus agency, noem je dat. Hoeveel je zelfontplooiingsmogelijkheden je hebt. En dus als allemaal die kanten zitten in het sociaal kapitaal. Dat is vrij diverse, maar ook onderwijs en allemaal dat soort dingen. En dan heb je economisch kapitaal. En economisch kapitaal is gewoon de productie van goederen en diensten. Dat is eigenlijk wat wij BBP noemen.
Ja.
Die drie vormen van kapitaal heb je eigenlijk allemaal nodig in een samenleving. Want om iets te produceren heb je grondstoffen nodig.
Maar economisch kapitaal is niet hoeveel je in een jaar produceert, maar hoeveel je kan produceren, toch? De machinerie die daaronder ligt.
Ja, nou, de hele machine. Dus de voorraad die je hebt.
Ja.
En eigenlijk is het dus niet de groei alleen, hè, want dat is wat je in een jaar kan produceren, maar gewoon de voorraad die je hebt. Maar dan moet je ook weer de afschrijving meenemen.
Ja, is goed jongens, let's go.
Dat soort, ik wou het heel simpel houden. Maar ja,
sorry, mijn fout.
Dus essentieel is, hoe zeg ik dat nou in leektaal? Nou, economen in hun economische modellen zeggen van, de productie van economisch kapitaal is afhankelijk van kapitaal, van geld en van arbeid. Eigenlijk in de meest simpele vorm.
Ja.
En technologie, hoe slimme dingen kunnen doen. Ja. Dus wat ze in een simpele vorm uitlaten is grondstoffen, is energie, is instituties. En dus ook in de meeste modellen vind je die niet terug.
Ja.
Ja.
Wat ik eigenlijk zeg, en dat ook vrij bazaal is, van, en wat in de ecologische economie al heel lang zit, van hey, wat er over de afgelopen 150 jaar gebeurd is in de industriële revolutie, is niet zozeer technologische vooruitgang alleen. Het is ook voor een heel groot deel het vervangen van menselijke arbeid door fossiele brandstoffen met name. Dus we zijn niet alleen, en dat komt wel door innovatie en door technologische, maar het is uiteindelijk dat we ons veel afhankelijk hebben gemaakt van natuurlijke inputs. En dat is zelfs met AI, hè, wat we nu zien van AI is vooruitgang. Ja, voor een deel vervangen we daar mensen, maar daartegenover hebben we grondstoffen energie en water nodig.
En dat zie je dus niet terug in de standaardmodellen
van economie. Dat zie je niet terug in de standaardmodellen.
Omdat energie geen inputfactor is. Dus er zijn inderdaad ook papers die dat analyseren voor een land. Van goh, als we nou eens kijken hoeveel meer energie ze zijn gaan gebruiken. Ja. Dan is er wel technologisch vooruitgang, maar een stuk minder.
Ja. En de andere die nog ingewikkelder is, is de sociale kant. En dan heb je een human capital, vinden we dan nog wel te doen, zou ik maar zeggen. Dus als mensen slimmer worden, dan nemen we dat mee. En geen groeitheorie en dat soort gedoe. Maar wat we niet meenemen, is gewoon hoe het is om in een land te leven. Of zelfs zaken doen in een land zit vaak niet. Dat zit dan weer impliciet in een of andere aanname. Maar dat zit er niet expliciet in. Dus die hele sociale kant zit er niet in. En die ecologische kant ook niet. En dan is dit alleen maar de ene kant op. Hè? Dus zeg maar van hoe zit het in de economie. Maar de andere kant is natuurlijk ook relevant. Van hey, maar natuur is een waarde op zich. Je hebt een bepaald niveau nodig van natuur. Want anders stort het in.
Met stort het in bedoel je, dan kunnen wij niet meer de maatschappij zoals die nu is draaien houden.
Ja, is inderdaad een zorgvuldig punt. Want dit is antropocentrisch. Dus het gaat over of wij als mensen nog kunnen leven. Ja. Natuur gaat wel door. Maar kunnen wij daar nog in leven? Ja. Dus dat is een belangrijker punt. Dus onder een bepaald niveau stort dat in.
Ja.
He, een leefbare wereld. Hetzelfde aan de sociale kant. Onder een bepaald niveau van de kwaliteit van instituties, samenhang in de samenleving, is er gewoon niet meer te leven in de samenleving. Dan heb je chaos en oorlog. Als je weet dat er een bepaalde ondergrens is en je weet dat een economie eigenlijk altijd neemt vanuit de natuur en vanuit sociaal kapitaal, dan zit daar hoogstwaarschijnlijk een grens ergens in welke mate je dat kan doen.
Ja.
En waarom neemt een economie altijd? Omdat die gebaseerd is op groei, toch?
Dat is de andere kant. Maar sociaal en ecologisch kapitaal van zichzelf niet echt een richting heeft. Kijk, de natuur groeit. Ja. En als je die met rust laat, ja, dan gaat die gewoon zijn gang. Sociaal kapitaal, ja, dat hangt van veel factoren af en dat kan prima stabiel blijven. Maar in de economie zit wat anders, zoals wij die zelf hebben ingericht. Die is afhankelijk van meer. Dat is een expansief systeem.
Ja.
En daar zit een aantal redenen voor, maar dat is gewoon hoe wij het hebben ingericht. En omdat dat steeds moet groeien en dat niet altijd uit zichzelf kan groeien. Je kan ook zeggen van ja, maar als, hè, dat is het verhaal van de economen, als mensen steeds slimmer worden, dan kunnen we steeds meer produceren, steeds efficiënter. En dan hebben we economische groei. Of als er steeds meer mensen zijn, dan groeit die economie ook. En dan helpt dat. Maar dat lukt al steeds minder de laatste tijd. Dus we hebben altijd ook, historisch gezien, een heleboel dingen gedaan om alles uit natuur of
iets
uit mensen
te buiten. Nou ja, ofwel van de mens, ofwel de natuur.
Altijd een manier moeten vinden om dat systeem, dat beest te voeden, zeg maar.
En jij zegt eigenlijk, op een gegeven moment kom je bij een grens waarbij je dat zo hebt uitgeput, ofwel de mens ofwel de natuur, dat het niet meer
Nou, dat is in ieder geval vrij waarschijnlijk. Ik doe daar, nou, we hadden het in het begin over de planetaire grens. Kijk,
je zegt heel terloops in jouw PhD, ik had hem opgeschreven, dat het best wel kan dat wij van natuurlijk kapitaal het kantelpunt al voorbij zijn.
Ja.
En wat betekent dat?
Nou, dat betekent dus dat je het punt waarop je terugvalt naar dat te lage niveau van natuurlijk kapitaal om, zeg maar, ons als maatschappij
te onderhouden,
dat we dat al voorbij zijn. Ik denk dat wij kunnen niet van jou verwachten, planetary boundaries gaat daar in feite over, hè, dat framework. Dus een uitspraak over of dat nou precies wel al mislukt of niet, kunnen we niet per se van jou nu verwachten. Maar ja, het zou kunnen.
Nee, maar dat is natuurlijk wel, als je weet dat het er een heel direct verband is tussen economische activiteit, waaronder landgebruik, grondstofgebruik en dat soort dingen, en biodiversiteitsverlies. Dat is één op één, dat kan je in alle rapporten lezen. Dan is het vrij logisch om te zeggen van hey, als we 7 van de 9 grenzen gepasseerd zijn, dan is de kans best aanwezig, hij moet een beetje voorzichtig zijn, dat we die ondergrens, dat tipping point al gepasseerd hebben.
Ja.
En bij sociaal moet je daar nog voorzichtiger mee zijn, want dat verschilt natuurlijk per land. Alleen wat je kan observeren in veel landen is dat democratieën slechter werken, dat mensen meer stress hebben. Dus er zijn een aantal indicatoren waar je wel uit kan afleiden dat in heel veel landen het veel lastiger is om well-being, dus welvaart voor mensen aan de sociale kant te realiseren, gegeven dat economisch systeem.
Mm-hmm.
En daar wijk ik af van een heleboel economen. Dan zeg je dus eigenlijk van, hey, dan heb je dus, en dit gaat dan zeker over rijke landen, dat gaat niet over arme landen, maar het gaat vooral over rijke landen,
heb je dus een economisch systeem gecreëerd met groeidwang. Wat moet blijven groeien, terwijl het niet bijdraagt aan well-being, dus ook aan de sociale kant niet, en terwijl het de aarde verder vernietigt. Nou, dat lijkt me niet echt een houdbaar model.
Nee, omdat je daarmee in de toekomst zorgt dat die economie minder well-being kan produceren.
Ja.
We gaan naar een van de grootste beleidsaanbevelingen die jij doet op basis van je werk. Namelijk dat er grenzen gesteld moeten worden. Dus zodra ofwel dat sociale kapitaal ofwel het natuurlijke kapitaal in het gedrang komt, dat er gewoon een grens moet zijn, zodat we niet te veel onttrekken aan die kapitalen. Ja. Wie zou dat moeten doen?
Ja, dat is een goede. Nou, kijk, het liefst, er zijn twee opties. Aan de ene kant, ook hier citeer ik Daly weer, die eigenlijk zegt van de ecologische grenzen zou je aan wetenschappers moeten overlaten.
Mm-hmm.
Dat zou je niet te democratisch, maar op mondiaal niveau, hè, dat is ook waar
Jovita Boek dus mee bezig is. Een science van is. Je kan meten hoeveel er van bij komt per jaar en dus hoeveel je kan gebruiken.
Ja.
Ja.
En Jovita Gupta, een Nederlandse hoogleraar, die is ook bezig met de grondwet om proberen dit soort dingen vast te leggen op mondiaal niveau.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat heel lastig is. Ik denk wel dat je over dat soort dingen moet nadenken. Hoe kan dat? Maar uiteindelijk blijft het ook een verdelingsvraag. En een verdelingsvraag is nou bij uitstek wel een politieke vraag.
Ja.
Dus je zal daar iets mee moeten.
Ja.
Ik ga daar natuurlijk niet heel uitgebreid op in hoe je dat moet doen. Want dit is meer de politieke institutionele inrichting van de oplossing, terwijl ik het vooral heb gehad over de probleemverkenning. Maar je kan niet anders dan op mondiaal niveau die grenzen proberen harder neer te zetten.
Ja.
Aan de sociale kant is dat nog lastiger. En daar, en dat gaat samen met een aantal andere voorstellen, daar moet je dus naar blijven denken of nadenken over groeiafhankelijkheden en verdeling.
Ja.
Want we hebben genoeg, we produceren genoeg in de wereld. Het is vooral een kwestie van verdeling, hoe je ervoor kan zorgen dat iedereen in ieder geval een minimum heeft.
Ja, en het is ook iets wat je produceert, toch? De sociaal kapitaal. En mensen die een goed burger kunnen zijn, zijn vaak mensen met een hoog opleidingsniveau. Of met een voldoende opleidingsniveau. En je ziet dat dat in sommige landen gewoon onder druk staat.
Ja.
De toegankelijkheid van dat soort dingen.
Dat staat niet zozeer in het proefschrift. Maar dan zeggen mensen, maar dan heb je dus economische groei nodig om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg heeft. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat gaat niet over economische groei. Dat gaat over goede kwaliteit van instituties.
Mm-hmm.
Want je ziet echt heel veel landen die best groeien, maar waarvan die groei alleen maar terechtkomt bij een elite.
Mm-hmm.
En dus die sociale kant helemaal wordt gemist. Dus het wordt vaak erg plat geslagen. En dat is denk ik toch ook wel het pleidooi door alles heen. Ik was het zelf weer aan het lezen. En elk hoofdstuk heb ik het toch wel stiekem weer ergens over groei. Van alles wordt weer, en dat is dat sterke verdedigingsmechanisme, denk ik, van de huidige status quo. Om te zeggen van, aan het einde moeten we gewoon meer groei hebben, want dan komt alles goed.
Ja.
En dat mantra, dat is gewoon een verkeerd mantra.
Ja.
En jij zegt, je hoeft dus geen groei te hebben voor welzijn. Je kan bijvoorbeeld ook herverdelen.
Je kan voor een deel herverdelen. En soms heb je, zeker in hele arme landen, heb je echt wel groei nodig. En er moeten meer spullen worden geproduceerd. Maar dan gaat het wel over de verdeling. En om die verdeling goed te hebben, heb je goede instituties nodig.
Ja, check. En nog één ding over het blijven binnen die grenzen. Eigenlijk draai jij daarmee de economische studie om, toch? Waar we normaal denken van, we hebben een economie en we moeten zorgen dat die binnen planetaire grenzen blijft en dat het goed is voor de mensheid. Zeg jij eigenlijk, nee, het uitgangspunt moet zijn, we hebben aarde en een aantal planetaire grenzen. En de economie moet faciliteren dat allemaal goed loopt.
En wat ik eigenlijk zeg is van, je kan alleen maar welvaart optimaliseren als je binnen, als elk van die drie eilanden binnen grenzen zit. Dus als die boven de ondergrens zit, zit er eentje duidelijk beneden de ondergrens. Dan moet je daar beginnen. Dan moet je dus niet beginnen met meer productie, want dat gaat alleen maar nog verder ten koste van iets wat je al weinig hebt. Dus dan moet je in dit geval wel met natuur beginnen.
Ja.
Uh-huh.
Dan moet je nadenken over die sociale kant. Want die zit ook op sommige plekken beneden het minimum. En het enige wat in ieder geval, dit is natuurlijk wel heel erg vanuit het Westen bekeken. Hè? Dus dat moet niet vergeten. Maar wat het enige wat bij ons echt by far best goed gaat, is onze economie, onze productie. We produceren zelfs te veel.
We moeten spullen hebben. Ja.
Om voor welvaart. Hè? Want dat is natuurlijk wel de achterliggende gedachte van Transforming Economics for Sustainability. En dat is ook een breed welvaartsbegrip wat erachter is. Van waarom willen we het reorganiseren? Ja, omdat we nu en in de toekomst goed willen kunnen leven met z'n allen.
Mm-hmm.
Dat is de achterliggende gedachte.
We hadden het net, wij gaan dadelijk door naar hoe het PGT nu zo ontvangen is. Maar We hadden het net even over het stellen van grenzen. Dat moet centraal gebeuren, liefst op mondiaal niveau. Tegelijkertijd, in het laatste hoofdstuk van jouw PhD, laat jij zien dat verandering misschien eerder te verwachten valt vanuit informele, private, gemeenschappelijke samenwerking en bottom-up. Kan je dat eens een beetje uitleggen waarom je veel verwacht van de gemeenschap?
Nou, daar zit denk ik een stap voor. Wat in de analyse zit, dat zei ik net zelf ook al, wat in die neoclassieke synthese, dus hoe economen over de economie nadenken en ook alle beleidsmakers, is uiteindelijk het idee, bedrijven gaan het verschil maken. De markt creëert welvaart en ondernemers gaan dat doen. Dus democratieën faciliteren vooral markten.
Ja, want daar zitten mensen die slimme dingen gaan bedenken, omdat ze er zelf rijk van kunnen worden. Ja.
En we weten inmiddels genoeg, dat is ook een beetje in hoofdstuk 4 komt dat naar voren, dat bedrijven hebben in een markteconomie een heel ander belang dan welvaart creëren. Dat is winst. Dat is centraal. In de neoclassieke aanname is dat winst gelijk is aan welvaart en dan ben je klaar. Maar in werkelijkheid is toch iets gecompliceerder. Daarom zeg ik in hoofdstuk 5 ook van, hé, maar we zien dat dat niet werkt. En we zien dat alleen maar een economie inrichten waardoor bedrijven de ruimte hebben om zoveel mogelijk winst te maken, niet leidt tot een betere maatschappelijk optimum.
Dat heb je ook empirisch getest, toch? Je hebt gekeken naar clusters landen om te zien waar wordt nou het meeste progressie geboekt, vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid. En toen kwam je er eigenlijk achter.
Toen kwam ik er eigenlijk achter dat geen enkel land duurzaam was. dat heet dan Varieties of Capitalism. Dat past dan ook in de literatuur. En wat we hebben gedaan is met de Sustainable Development Goals Index voor landen en bedrijven zitten kijken van welke cluster van ongeveer gelijksoortige landen scoort nou beter en slechter. Mm-hmm. Hoofdboodschap, geen enkel land is compleet duurzaam. Dus geen enkel cluster van landen is duurzaam. Maar wat wel opvallend was, van in landen, dus clusters van groepen van landen die minder goed scoren op duurzaamheid, dan scoren beursgenoteerde bedrijven juist weer iets beter. En dan zou je denken, bedrijven maken wel het verschil.
Ja.
Maar dat is niet zo. Want in andere clusters, waarin die landen juist goed scoren op duurzaamheid, scoren die bedrijven minder goed. Ja. Maar die bedrijven die daar minder goed scoren, die scoren nog altijd beter dan die bedrijven in de landen die nog lager scoren.
Dat is hele ingewikkelde manier om te zeggen dat vooruitgang op het gebied van duurzaamheid komt van overheden die regels stellen.
Dus overheden die stellen regels. En dan zie je dus die overheden die beter scoren, dat daar die bedrijven erachteraan lopen. Maar die bedrijven die trekken wel weer bedrijven in andere landen door die internationale financiële markten mee.
Om ook het duurzaam zijn worden. Internationale bedrijven. Dus als je het in één land duurzaam moet doen, dan doe je dat
is vaak het geval.
Ook.
Heel lang verhaal om te zeggen van bedrijven gaan het niet doen. Ook daarbij in hoofdstuk 5, overheden gaan het ook niet doen. Maar dat, wat daar voor een deel achter ligt, is ook hoe overheden zelf hun eigen rol zien.
Ik zie aan het lucht dat kijken.
Ja, heel
dat is dus wel wat anders. Ja.
Nou ja, wat hier heel sterk in zit, en dat is ook wel de nuance van, want mensen zeggen van, hoezo hebben we nou een markteconomie? Want ze zien dat de uitgavenquote van bedrijven, van de overheid nog steeds. De overheid neemt nog steeds een heel groot deel van de westerse economieën op zich. Ja, maar dat gaat dus weer over het denken van wat doet de overheid dan? Die doet het allemaal op een marktmanier.
Mm-hmm.
Dus de marktdenken en de marktidee zit ook bij die overheid. Dus die overheid op deze manier gaat ook niet die wereld hervormen. En moet je het hebben, en daarom kom ik daar, ik kom er wel. gaat het dus over ook meer ruimte geven aan private initiatieven. En dat noem ik altijd publieke belangen in private handen. Dus coöperaties, andere samenlevingsvormen. In ieder geval meer ruimte geven.
Ja.
Nou, leek het misschien vrijdag ook bij mijn verdediging alsof ik heel optimistisch ben over dat zomaar gaat gebeuren. In het einde van hoofdstuk 5 zeg ik ook van, historisch gebeurt dat nooit zomaar. Dus de nood moet wel erg hoog zijn, willen mensen aan zelforganisatie dingen gaan doen.
Ja.
En uiteindelijk wordt dat geïnstitutionaliseerd. Hè? Wordt dat nieuwe overheidsregels. Ja. Maar dat moet je wel in gang zetten.
Even een voorbeeld van die clubs van zelforganisatie. Dat zijn energiecoöperaties. Dat zijn
zorgcoöperaties, steward-owned bedrijven. Andere
allerlei buurtbewegingen waar mensen elkaar helpen.
Steward-owned bedrijven is waar werknemers eigenlijk de aandeelhouder zijn toch van het bedrijf zelf.
Dat is een bedrijf in handen van de werknemers. Steward-owned betekent weer dat er stewards zijn. Dus mensen die zelf geen winstbelang hebben, die wel bepalen wat er gebeurt. Maar dat zijn niet per se werknemers.
Ah, oké. En dat soort bedrijven zien we, die doen het beter op duurzaamheid over het algemeen.
Nou ja, die nemen in ieder geval die belangen, want daar gaat het om, hè. Van neem je alle drie de eilanden mee in je besluitvorming. Dus neem je natuur mee, neem je de sociale kant mee. Of neem je alleen maar in je overwegingen de winst mee voor je aandeelhouder. Ja. Dat is het verschil. En dat wil je dan terug laten komen.
Dan gaan we eraan bij blijven dragen dat die beweging groeit.
Ja.
Hans, de ontvangst van dit PhD ben ik wel benieuwd naar. Want het is duidelijk, dit staat best wel ver af van wat economiestudenten leren en wat economiehoogleraren onderwijzen, in veel gevallen. Ja. Hoe is het nu te ontvangen? Wat voor reacties krijg je?
Nou, we zitten nu 3 dagen nadat ik het gepubliceerd heb. Dus dat, maar ik heb natuurlijk in de afgelopen jaren al heel veel mensen gesproken. En het is denk ik dubbel. Wat ik af en toe wel verrassend vind, is dat mensen zeggen van, ja, maar dit wisten we toch allemaal? Dan denk ik van, oké. Dat klopt, hè? Laat ik ook heel eerlijk zijn. Een heleboel van wat ik hier opgeschreven heb is natuurlijk ook helemaal niet nieuw. Hè? Het is net alweer een ander verband of net een ander modelletje. Maar er is al, empirie is wel nieuw. Maar zo, inderdaad, zo verrassend is het ook niet. Dat is aan één kant. Hè? Dus, en dat, ook in het kader van de verdedigingsmechanismen is dat natuurlijk een hele logische reactie. Van ja, maar het is allemaal niet zo verrassend.
Ja, maar goed, als je zegt, we wisten al heel lang dat er een heel fundamenteel probleem in ons model zit. Is de logische wedervraag wel, waarom gebruik je het model dan nog?
Ja, nou, en dat is ook de geïnstitutionaliseerde kant van de economische wetenschap, waar we het al eerder over hadden. Ja. Want natuurlijk, ik denk dat er echt wel academische economen zijn die dat wel zien en daarmee bezig gaan. Maar het zit nog sterker in de beleidswereld of in alle regels die we hebben in de samenleving. En dat merken we zelf, laten we heel eerlijk zijn, ook als je bij een bank werkt. Dat ja, risicorendement ligt vast, maar hoe je impact maakt en hoe je daarop rapporteert. Oké, daar hebben we nu wel wat regels die meteen worden teruggedraaid. Maar daar hebben we natuurlijk veel minder op geregeld van hoe je dat doet. Uh-huh. Waardoor ook, waar zitten je vrijheidsgraden, zelfs bij Triodos Bank, is ja, risicorendement in je reporting, moet je alles doen. Bij duurzaamheid heb je nog wel wat keuzemogelijkheden wat je daarin doet.
Ja.
En dat geeft natuurlijk weer hoe mensen dan ook naar zo'n onderwerp kijken. Van ja, we weten het allemaal wel, maar ja, dit moeten we in ieder geval doen. En dat is leuk. En dat is nou precies het probleem.
Ja.
Dat duurzaamheid als een soort bijsluiter is.
Dus je merkt dat de boodschap nog niet altijd helemaal overkomt en daarom ook dit onderzoek nodig is.
Ik denk dat we nog een hele lange weg te gaan hebben. Ik weet alleen niet hoeveel tijd we hebben.
Dat weet ik ook niet precies. Wat ik wel weet is dat ik jou 1 vraag ga stellen. Namelijk, jij krijgt 10 miljard om dit vakgebied economie mee te verbeteren. Dat is best veel geld, lijkt mij.
Ja, voor
wat zou je ermee doen?
Ik zou meteen een denktank oprichten met een aantal superslimme mensen en die ruimte geven om een macromodel te maken. Om een alternatief te zijn voor de OECD of de IMF. Ja, 10 miljard kan je wel wat mee. Hè? Dus niet in Nederland, maar dit moet internationaal. En daarvoor een heleboel van de dingen die we allemaal weten te bewijzen. In het beleidsadviezen te maken, voorspellingen te maken. Dat het ook voor beleidsmakers heel makkelijk wordt om te zeggen van hé, maar dat is gewoon wetenschap. In plaats van het is een bijsluiter.
Je zou eigenlijk dit PhD, maar dan met 10 miljard aan uitgebreid onderzoeksgeld uitbouwen.
Zeker. Dus elke filantroop die dit hoort, die is welkom om langs te komen.
Ja, ja. Alle luisteraars met meer dan 10 miljard op de bank, ja. Meld je direct. Bedankt Hans voor de uitgebreide toelichting en Anna. En luisteraars, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.